Welkom bij de podcast Wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken, had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Nou, ik zit hier met Erna en welkom Erna in de podcast. En zou je in het kort wat over jezelf kunnen vertellen?
Ja, mijn naam is Erna van der Werf. Ik ben psychica-facilitator, hypnotherapeut. Ik ben 63 jaar, ik heb 4 dochters en ik heb een Ierse man waarmee ik getrouwd ben. Die heeft 2 zonen, dus we hebben nu 6 kinderen samen. Daar voel ik me zeer gezegend mee. Ook 5 kleinkinderen. En hopelijk meer op weg. En ja, ik heb van alles gedaan. Ik heb in het onderwijs gezeten, zowel in het middelbaar onderwijs als in de Hogeschool van Utrecht. Maar ook een tijdje essay writing voor de universiteit hier in Leiden. Maar nu ben ik helemaal, normaal deed ik het samen, mijn praktijk als therapeut samen met het onderwijs. Maar nu heb ik het onderwijs helemaal achter me gelaten en doe ik alleen nog maar mijn praktijk. En ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik wil je graag, als je dat wil horen, meer vertellen over psychica.
Ja.
En, want dat doe ik nu vooral.
Ja.
En ik heb nog 2 katten, niet te vergeten.
Nee, ook heel belangrijk.
Absoluut.
En gezellig.
Ja.
Ja, ik wil heel graag meer horen over psychica, maar... Ik was ook al even benieuwd, je zei dat je het onderwijs hebt gewerkt en dat je dat weer afgesloten hebt.
Ja.
Zou je kunnen vertellen wat je in het onderwijs hebt gedaan en waarom je dat uiteindelijk afgesloten hebt?
Ja, ik was lerares Engels op de middelbare school. En dat heb ik op een gegeven moment ben ik gestopt omdat ik een boek wilde schrijven. Dus daar heb ik 2 jaar aan geschreven. En toen kreeg ik een aanbod om essay writing te gaan geven op de universiteit in Leiden. 2 jaar gedaan. Maar toen kreeg ik een uitnodiging om te gaan werken voor de Hogeschool van Utrecht. En dat vond ik veel interessanter, omdat ik daar leraren op kon leiden tot leraar. Of studenten op kon leiden tot leraar. En ja, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan kan ik mijn ideeën over het onderwijs, kan ik daarin neerleggen en hopelijk diegene ook helpen om met gemak en plezier voor de klas te staan en ja, dat ze hun boodschap weer uit kunnen dragen. Dus dat heb ik 7 jaar lang met plezier gedaan. Waarom ben ik gestopt? Ik vond, om eerlijk te zijn, het nakijken vond ik vreselijk. Het was ook heel veel. Dus en dan denk je, ach ja, maar dat is maar 1 keer in de 3 maanden. Maar als je 1 keer in de 3 maanden 3 weken lang bezig bent met nakijken, is dat niet meer leuk.
Dat is veel, dat is 1 week per maand.
Ja, precies. Dus dat is best wel veel.
Ja.
En dat ging mij op een gegeven moment zo tegenstaan, dat ik zei, nee, ik hou ermee op. En dat is jammer, want ik weet dat heel veel leraren, die eigenlijk hun beroep heel leuk vinden, vaak om het nakijken weggaan.
Ja.
Ja, en ik vind het nakijken ook een van de dingen dat zou moeten veranderen in het onderwijs. Want ja, weet je, het wordt steeds ingewikkelder en zwaarder en meer om maar kwaliteitscontrole te hebben. Kwaliteitscontrole gaat toch weg. Die krijg je echt niet met nog meer, nog zwaarder, nog moeilijker.
Nee.
Zowel voor de leerling als voor de leraar, hè, met nakijken. Dus ja, dat is heel jammer. Ik zou veel liever zien dat, ja, dat we de studenten beoordelen op hun sterke punten. En dat we die ook stimuleren. En iedereen heeft het er altijd wel over. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je dat tot een eenheidsworst maken? Dat is al moeilijk. Dus wat gebeurt er dan vaak? Laat maar zitten, we blijven het op de oude manier doen. Eén klein voorbeeld. Bijvoorbeeld, als wij nakijken op de middelbare school of op de lagere school met goed en fout. Dan doen we kijken naar de fouten. En de fouten worden aangemerkt en daar wordt je cijfer op gebaseerd. We kijken niet naar wat goed ging. Dus wat wordt benadrukt? Wat fout is. Waarom benadrukken we niet wat goed is? En maken we wat fout is een leerproces en niet een schande? Oh, ik had maar een 6, want ik had 5, 6 fouten.
Ja.
Nee, ik had zoveel goed en daarom had ik nog een 6, maar ik kan nog meer leren om het een 8 of een 10 te maken.
Ja, interessant.
Het is een andere manier van benaderen.
Ja.
En ik weet dat scholen het proberen, want ik weet nog, ik geloof op het Adelbert of het Stedelijk. Ik heb op het Stedelijk Gymnasium hier in Leiden gezeten. En op het Adelbert in Wassenaar. Eén van die twee scholen hebben we een tijdje dat gedaan. Laten we volgens mij was het het Adelbert in Wassenaar. Laten we gaan kijken naar wat iemand goed doet en dat becijferen. Maar dat is veel meer werk. Ja. Want dan moet je alles gaan optellen wat goed is. Wat vaak, zeker bij hogere niveaus en goede leerlingen, het geval is, ben je langer bezig. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wordt mijn humeur er beter van. Het humeur van het kind wordt er beter van. Iedereen wordt er beter van. Dus je krijgt meer energie. Dus je hebt ook meer energie om het goede naar boven te laten komen. Want ik weet nog dat mijn dochter op een gegeven moment zei, zat ik na te kijken en ik, verdorie, weer fout. Ah, verdorie, ik heb dit zo uitgelegd. Ah, fout. Dat ze zegt, jij wordt er ook niet blij van. Toen dacht ik, nee, ik zou blijer worden als ik kijk naar, jeetje, dat weet ik. Ah, goed, dat is gelukt. Dat weten ze. Oh ja, dat is gelukt. Dat weten ze. Dus ja, ik zou liever die kant. Maar ik weet dat het meer werk is. En niet makkelijk te veranderen. Mm-hmm. Dus laat staan, als wij nog veel meer willen veranderen van een positieve, individuele, talentvolle benadering. Noem het maar op. Dat is ingewikkeld als je in grote groepen moet werken.
Ja.
En dan kom je weer neer op kleine, individuele groepjes. En daar is het geld niet voor. En daar is de tijd niet voor. Zijn de leraren niet voor. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
Het is lastig te veranderen, ja.
Het is lastig te veranderen,
ja.
Ja. Maar goed, ik ben dus op een gegeven moment dus gestopt met op de hogeschool, maar dat was meer het nakijkwerk, want ik vond het werk zelf hartstikke leuk.
Mm-hmm.
Bezig zijn met studenten.
Ja, jammer. Ja. Ik hoorde het wel vaker van mensen om me heen die in het onderwijs werken of hebben gewerkt, dat ze het lesgeven zelf heel leuk vinden, maar alles wat er omheen komt kijken om dat lesgeven, het gaat gewoon veel te veel tijd in zitten, veel te veel moeite.
Ja, ook alle bijeenkomsten. My god, dat was vroeger niet zo.
Ja.
Maar dat werd steeds meer bijeenkomsten.
Ja, en vergaderingen waarin helemaal niks wordt gezegd.
Waarom? Precies,
ja.
Dat bedoel ik. Waarom?
Echt een vergadercultuur.
Precies, en ja. Altijd hetzelfde aan het woord.
Ja.
Weet je?
Nee. Ja.
Ja.
Ja, en toen ben je dus gestopt op de hogeschool. Komt dat door het nakijken? Of,
ja, dat is voornamelijk het nakijken geweest.
Ja, ja. Ja, en toen?
Nou, toen heb ik besloten, dan ga ik volledig voor mijn praktijk. Mm-hmm. En ja, ik had altijd wel een beetje het idee van, ja, je kan nooit helemaal rondkomen van alleen maar je praktijk. Vandaar dat ik altijd twee stromen gaande had.
Ja.
Maar ja, dat bleek ook maar een overtuiging, want dat gaat perfect. Maar je moet er wel heel bewust en voor kiezen. Van dit is nu wat ik ga doen. En ik moet zeggen, kijk, toen ben ik ook psychica gaan doen. Psychica is, dat staat voor, het is in het Engels psyche. Het staat voor de key to the psyche. Dus de K is de key to the psyche, de sleutel tot het onderbewustzijn. Dat doe ik nu 9 jaar. En ik heb wel ontdekt dat die overtuigingen dus, van ja, nee, je kan je geld niet verdienen met alleen maar therapie geven. Dat was gewoon een overtuiging van mij. En als ik dan opruim, want dat kan met psychica, nou dan gaat er opeens een wereld voor je open. En dan moet ik uitkijken dat ik niet te veel werk.
Ja.
Dus nee, dat is heel goed gegaan. En ik ben ook in die tijd samen gaan wonen met Dave, mijn man. En ja, wij hebben een geweldig huis in Oegstgeest samen, waar ik mijn eigen praktijk heb. En waar we het gewoon heerlijk hebben.
Mm-hmm.
Dus ja.
Het gaat gewoon goed.
Het gaat gewoon hartstikke goed.
Ja, en wat is psychica dan precies?
Psychica is dus de sleutel tot het onderbewustzijn. Wat we doen met psychica is we testen wat het onderbewustzijn denkt. Dus bijvoorbeeld, ik kan testen, ik hou van mezelf. Als dat zwak test, als mijn spieren zwak testen, dat betekent dat mijn onderbewustzijn dat niet gelooft.
Mm-hmm.
Dan kan ik een balans doen van psychica om dat weer sterk te maken.
Ja.
Dus, want het is natuurlijk heel belangrijk dat je van jezelf houdt. Dus als ik test, ik hou van mezelf, zwak, ga ik een balans doen, vraag ik toestemming voor, maak ik die sterk met die balans, test ik daarna of het gelukt is en eenmaal rechtgezet is rechtgezet. En nou schijnt het dat psychica, want je zou kunnen zeggen van, ja, wat is het verschil met bijvoorbeeld, ik ga voor de spiegel staan en ik zeg tegen mezelf, ik hou van mezelf, ik hou van mezelf, ik hou van mezelf.
Mm-hmm.
Dat is op bewust niveau. Wat gebeurt er als we dat ik hou van mezelf veranderen op onderbewust niveau? dan herschrijven we, en dan gebeurt het ook echt, we maken nieuwe neuronenpaden aan. Dus we herschrijven het onderbewustzijn, waardoor nieuwe neuronenpaden aangelegd worden. Waardoor het oude, wat alles er tegenin ging met ik hou van mezelf, eruit wordt gehaald en ik hou van mezelf, erin wordt gezet. Mm-hmm. Eenmaal erin gezet en gebalanceerd is voor altijd. Dus ook al zou je mij over 9 jaar weer testen, ik hou van mezelf, is die nog steeds sterk.
Dan zit hij er nog.
Precies. Ja. En dat doe ik ook soms om te checken of dat waar is. Want ik wil altijd testen of dingen waar zijn. Dat vind ik altijd heel interessant. Van, klopt dat wel wat er gezegd wordt? En het is dus zo.
Ja.
En ja, dus psychica kan echt op alle vlakken kun je dingen veranderen. Kijk, het mooiste is natuurlijk dingen als ik hou van mezelf, ik waardeer mezelf, ik accepteer mezelf, ik vertrouw mezelf. Dat hele riedeltje voor eigenwaarde, mm-hmm. want dat is je basis. En vervolgens kan je dan gaan zeggen, ja, maar wat ik ook wel leuk zou vinden is een leuke baan die bij me past. Of een leuke man die bij me past. Dat heb ik dus gedaan. En dus ook voor het eerst in mijn leven, toen op mijn 55ste, kwam ik dus een man tegen die echt bij me paste. Mm-hmm. Dus alle andere mannen waren lieve, goede, aardige mannen. Maar niet voor mij. Ze paste niet bij mij. Dus veel ruzie, veel wrijving. En maar proberen het passend te maken. Maar ik voelde altijd wel, nee, het is het niet echt. En die mannen voelden dat ook wel. Die waren ook nooit echt dat ze mij 100% accepteerden zoals ik was. Weet je wel. En ik was waarschijnlijk ook wel heftig voor de meeste mannen. Maar deze man dus helemaal niet. Mm-hmm. Die vindt dat helemaal niet. Dan zeg ik soms, ja, soms ben ik wel een beetje druk. Zegt hij, nou, ik merk het niet. Dus het zal wel.
Ja, en dat wil je. Want dan kan je gewoon 100% jezelf zijn. Dan hoef je niet te denken van, oh, ik ben een beetje druk voor deze man. Misschien moet ik wat rustiger gaan doen.
Precies, of misschien niet alles zeggen wat ik denk. En bij deze kan ik wel zeggen, alles zeggen wat ik denk.
Heerlijk, ja. Ja.
En hij is erg intuïtief. Hij komt uit Ierland. Erg intuïtief, erg slim, erg handig. En ja, en hij houdt ook van, weet je, gewoon dingen ontdekken. En psychica was die ook gelijk helemaal, yes, dat werkt. Wauw, fantastisch.
Mooi.
Dus dat konden we ook gelijk delen. Ja, dat is echt heel fijn.
Ja, want het is niet heel bekend, psychica.
Nee, helaas nog steeds niet genoeg. Mm-hmm. Want dat zeggen cliënten wel eens, die zeggen, Jezus, dit werkt zo sterk. Waarom weet niet iedereen dit?
Ja.
Ja, dat zou ik het liefste willen, maar dat, zover zijn we nog niet.
Nee.
Het bestaat sinds 1986. Mm-hmm. En hoe lang is het in Nederland? Nou, er was een Belgische vrouw was ermee begonnen. Marine Riemslag, die was in België begonnen. Maar die had België, Nederland, Denemarken onder haar vleugels. Wat voor Amerikaanse begrippen maar een heel klein gebied is. Maar het is natuurlijk hartstikke groot. Ook qua taalafstand.
Ja.
Dus ik ben naar België gegaan om een paar cursussen te volgen. Daarna werd mijn zus Paula van der Werf, die werd psychica instructeur. Dus die mocht ook de cursussen gaan geven. En bij haar heb ik de herhalingen gedaan voor de psychica cursus. En dat was jouw vraag niet. Wat was jouw vraag?
Ik had niet echt een vraag, ik had een statement. Ik had psychica nog niet. Het is niet heel bekend.
Precies. Dus nu denk ik, want Paula die doet heel veel werk om dat bekend te maken.
Ja.
Dus nu, en dat deed Marina ook hoor. Dus ik bedoel, beide zijn hardwerkende. En ik denk alle andere instructeurs en facilitatoren doen dat ook. En het is een sneeuwbaleffect. Dus het waren inderdaad niet zoveel mensen, zeg maar 12, 13 jaar geleden. Wanneer zou zij begonnen zijn? Ik ben 9 jaar geleden begonnen. Misschien dat het 15 jaar geleden in België en Nederland aankwam. Dat is nog niet zo lang. Mm. Maar ik denk dat er heel snel nu een sneeuwbaleffect gaande is. Veel mensen doen de cursus. Veel facilitatoren zijn bezig om, nou ja, om een paar mensen te laten zien hoe goed het werkt.
Ja.
Ja, want kijk, ik heb heel veel verhalen van dat je denkt, jeetje, hoe is het mogelijk? We zijn dus bezig om dingen te veranderen in het onderbewustzijn. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ja, als ik dat geloof, dan is dat zo placebo-effect. Ja, ik geloof dat alles placebo is. Maar ik kan je ook voorbeelden geven van sessies met kinderen van 4. Die weten helemaal niet dat het gebeurd is. Dus bijvoorbeeld, wat had ik? Iemand die belt mij op uit Spanje. En die zegt, mijn dochter wil niet naar school. Die is net 4 geworden. Ik probeer haar al de hele week naar school te krijgen. Maar elke keer word ik opgebeld na een uur. Kom haar maar weer halen, want ze kalmeert niet. Dus ze zegt, ik breng haar schoppend en slaand naar school. Vervolgens laat ik haar dus schoppen en slaan achter. Mm-hmm. Uur later word ik gebeld, kom maar terug, want het gaat echt niet beter. Dus zij belde mij op zondagavond en ze zegt, ja, ik moet morgen haar weer naar school brengen. Nou, dat heeft gewoon echt geen zin. De school heeft al in principe gezegd, laat maar, dit gaat niet werken. Kan jij daar wat mee? Toen heb ik in vervanging, dat betekent dat ik toestemming vraag om in het onderbewustzijn te gaan van die vierjarige. In vervanging heb ik dingen gebalanceerd als, ik ben veilig op school. Ik heb een aardige meester. De kindjes op school zijn aardig. Nou, allemaal dingen waarvan ik voelde terwijl ik die balansen deed. Dit is nodig, dit is nodig, dit is nodig. Het grappige is ook dat ik dan dingen zeg waarvan de moeder zegt, nou, hoe weet jij dat nou? Bijvoorbeeld, tijdens die sessie dacht ik, waarom mag ik geen nee zeggen? Dus ik zeg tegen die moeder, waarom mag ik geen nee zeggen? Want die zit aan de telefoon met mij, hè? Mm-hmm. Ik zeg, waarom mag ik geen nee zeggen? Zegt ze, nou, dit is ook grappig. Ik zeg al de hele week tegen haar, hou nou eens op met nee zeggen. Hou nou eens op met nee zeggen. Dus, ja. Goed, sessie gedaan. De volgende dag brengt zij het kind naar school. Die ging schoorvoetend mee. Niet gillend en slaan, maar wel schoorvoetend. Mm-hmm. Komt aan op school. Heeft de hele dag een beetje met de armen over elkaar in een hoekje gezeten. De volgende dag daarop, die dinsdag... Ze zegt, ik had een kind alsof die nog nooit tegen de draad in was gegaan op school. Die ging mee, die ging zitten, die ging kletsen. Ze zegt, ze had altijd moeite met praten, maar ze kletst nu meer dan ooit tevoren. Alsof er nooit iets aan de hand is geweest. Dus die leraar die zei ook van, wat is dit? Hoezo wil ze nu wel? En wat is er gebeurd en wat heb je gedaan? En dan is het jammer dat sommige mensen dan niet misschien direct zeggen, nou moet je horen, want... Het is natuurlijk heel vreemd. Wat ben je aan het doen in dat onderbewustzijn? En dus, maar we doen het altijd met heel veel respect, hè? Met toestemming en noem maar op. Maar dan kan je zien dat het werkt.
Ja.
Ook als de persoon er niks van af weet.
Ja.
Dat is toch apart, hè?
Ja, dus het is niet iets wat je jezelf voorhoudt, dat is veranderd. Maar het is ook echt veranderd zonder dat die persoon überhaupt weet dat er iets gedaan is.
Precies.
Ja.
En van dat soort voorbeelden met baby's, want je kan kinderen onder de 8 kan je heel moeilijk testen. Dus ik heb heel veel voorbeelden van baby's en kinderen tot 8, waar ik het doe, waar dat kind niks van weet.
Ja.
En ze slapen opeens en ze eten opeens en ze gaan dus naar school. Dus het verandert. En het is eigenlijk heel makkelijk bij een kind, makkelijker nog bij een volwassene, want die zit er zelf tussen. Terwijl bij een kind, die zit er zelf ook helemaal niet tussen, weet je, dan kan je dat zo veranderen.
Ja.
Ja. Nee, en dat vind ik heerlijk aan deze job, weet je, dat is zo'n wonder.
Mm-hmm.
Ja.
En het komt, ik heb ook een paar sessies bij jou gedaan. En het komt altijd zo vrolijk en luchtig en makkelijk op me over. Want je hebt een overtuiging. Of soms kom ik met een verhaal. En dan kan jij mij spiegelen van, nou ja, waarschijnlijk geloof je dit en dit en dit. Gaan we even checken, resoneert dat bij mij? Dan gaan we kijken. Jij bent tot nu toe altijd voor mij een vervanging geweest. Omdat wij zelfs over...
De telefoon.
Over de telefoon hebben wij onze sessies tot nu toe gedaan. Dus dan ging jij voor mij checken met je spieren van ja, klopt deze overtuiging of niet? En binnen een minuut was die dan gewoon verdwenen.
Ja.
Het is echt magisch. Dus je hoeft niet verhalen te blijven herhalen en te praten en te gaan graven in problemen en zo. Het is gewoon, ja... Het is gewoon vrolijk en luchtig. En
simpel, snel. En precies. Het is geen drama.
Ja,
absoluut.
Ja. Ja, mooi. En ik vind het ook heel gaaf dat je dus dat bij kinderen doet. Want ik ben nu volwassen en ik ben een super vrolijk mens. En ik ben heel erg op zoek gegaan naar hoe kan ik mijn leven beter maken. En hoe kan ik het zo leuk mogelijk maken. Maar ik had ook best wel struggles in mijn tienertijd. En... Ja, ik weet nog dat ik naar de middelbare school ging en ineens zijn er allemaal nieuwe kinderen om je heen en oudere kinderen. En je wil heel stoer gaan doen en je wil erbij
super
horen.
Eng. Ja.
En ja, er ontstaan allemaal problemen in die tijd. Je weet nog niet hoe je daarmee om moet gaan. Dus ik vind het ook heel...
En de een schreeuwt over het probleem heen en de ander gaat daar helemaal in, waardoor die oversneeuwd wordt. En
ja,
het is best wel een hele enge situatie om op een... Nieuwe school in een nieuwe klas te gaan beginnen. Of dat nou de lagere school, middelbare school, hogeschool zou misschien iets makkelijker zijn.
Ja.
Maar dat weet je ook niet. Hangt er maar vanaf hoe je die andere scholen door bent gekomen.
En ik kan me herinneren, op de middelbare school ben je gewoon zo afhankelijk van je omgeving. Want je zit de hele dag in dezelfde groep mensen. Dus je moet wel je best doen om erbij te horen. Anders heb je gewoon een hele lastige tijd daar.
Ja.
Dus dan ga je in allemaal bochten wringen om jezelf trucjes aan te leren om erbij te horen. Of je gaat dingen geloven als er een keer over je geroddeld wordt of zo.
Ja. Dus, of je gaat je helemaal afsluiten. En wat je ziet is dat we dat weer herhalen in ons werk, in onze relatie. We blijven dat wat jij als een overlevingsstrategie hebt aangenomen, of dat nou is eroverheen schreeuwen, je aanpassen of afsluiten. Je blijft dat doen totdat we dat veranderen in het onderbewustzijn. Mm-hmm. Maar dat is de overlevingsstrategie die je waarschijnlijk mee hebt gekregen vanuit huis. Want als jouw moeder dat deed, denk je dat dat goed is? Of je vader het deed, denk je dat het goed is?
Ja.
Je kiest één van de twee, de vader of de moeder, afhankelijk van welke strategie jij denkt heeft de meeste kans tot winnen.
Mm-hmm.
Dus ja, we nemen die strategieën over en dan zeggen mensen, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Nee, zo ben je helemaal niet. Je hebt die strategie overgenomen, want je dacht dat je daarmee het beste door het leven kon komen.
Je hebt het geleerd.
Precies. En nu wil je dus opener zijn, maar je hebt je altijd afgesloten. Dus hoe ga je dat nu doen? Mm-hmm. Jezus, dat is eng. Dus, oppassen. Of, ik heb er altijd overheen geschreeuwd. Nou wil ik weer wat gevoeliger worden en het wel tot me laten komen. Daar heb ik dus meer, mijn vader leerde me eroverheen te schreeuwen. Dus ik moest echt meer dat gevoelige kant van mezelf en dat kwetsbaar mocht zijn en noem maar op. Ja, dat is ook eng. Dus of je nou van afsluiten naar open gaat of naar eroverheen schreeuwen naar binnen gaat, het is allemaal eng.
Mm-hmm.
Maar met psychica is het zo simpel en zo veilig. Ja, je zou bijna willen dat je, dat iedereen het gewoon ging doen.
Ja, dan zou de wereld een stuk leuker worden.
Ja, voor mezelf ook.
Ja, precies.
Ja, absoluut.
Ja, ja, dus even samenvattend kan je zeggen dat alle overtuigingen die wij nu als mens hebben en hoe wij gevormd zijn, dat is eigenlijk gebeurd van toen wij jong was door wat we van onze ouders en onze omgeving mee hebben gekregen.
Ja, het meeste wordt er al ingestopt voor je 7e jaar.
Ja.
Dus daar wordt het onderbewustzijn al helemaal gevormd met wat is goed, wat is slecht, wat werkt niet.
Mm-hmm.
En het gaat over de overtuigingen waar je last van hebt. Kijk, ben ik ervan overtuigd dat, iets waar ik dus helemaal geen last van heb. Kan even niks bedenken. Maar
mijn moeder zei bijvoorbeeld altijd op vakantie, als we weggingen, zei ze, als we onze paspoorten maar hebben, dan komt de rest allemaal goed. En dat denk ik overal waar ik heen ga, van als ik mijn paspoort maar heb en misschien mijn telefoon of mijn bankpas, dan komt het wel goed.
Precies.
Ik denk dat dat wel.
Dat is een hele positieve overtuiging. Nee, hoef je niks mee aan te doen.
Nee.
Behalve dan als je daardoor de rest vergeet. Maar goed, dat gebeurt waarschijnlijk niet zo snel. Mijn ex zei dat ook altijd. Als je je paspoort en je geld maar bij je hebt, dan komt het altijd goed, want de rest kan je kopen. Ik vergeet nogal mijn paspoort af en toe.
Ja.
Dus voor mij, die moet ik nog wel eens in mijn systeem zetten. Want de laatste keer was ik hem ook vergeten, moest ik weer terug.
Oh jee.
En dan heb ik een heel lijstje, maar dan staat paspoort er niet bij.
Ja. Ik ben hem afgelopen vakantie ook vergeten. Maar toen ging ik naar België en Frankrijk, dus toen was het niet zo erg.
Nee, precies, dan kan je nog wel inkomen.
Ja.
Ja, maar goed, dit gaat over de overtuigingen waar je last van hebt. En dat is soms heel moeilijk te onderkennen welke dat zijn. Omdat je zo gewend bent ze te hebben.
Ja.
Maar als jij, en dat is het mooie van het onderbewustzijn blijft herhalen wat het gelooft. Dus als ik geloof dat mensen onaardig zijn, zal ik steeds weer onaardige mensen tegenkomen. Dat is niet echt waar, hè? Wat gebeurt is, ik geloof dat ze onaardig zijn. Ik ga onaardig doen. Die mensen gaan onaardig doen tegen mij. En het onderbewustzijn zegt, zie je wel, zijn onaardig, onaardige mensen. Dus het is meer dat die loop aangaat, waardoor ik denk, zie je wel, iedereen is onaardig. Dat ik eerst heel nukkig en onaardig tegen hun doe, dat vergeten we dan even.
Precies.
Precies. Maar zo werkt het dus met alles. En dat wat wij geloven, dat sturen we naar buiten. Daar wordt ons gedrag op aangepast en dus ons geloof versterkt. En je ziet ook het tegenovergestelde. Als ik geloof dat iedereen aardig is, dan doe ik aardig tegen iedereen. Iedereen doet aardig tegen mij en ik zeg, zie je wel. Iedereen. Dus je onderbewustzijn maakt het niet uit wat je denkt. Bijvoorbeeld, als je zegt, ik heb een huis, terwijl dat niet zo is. Ik heb een huis, hè, dat zetten we in mijn onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is een miljoen keer sterker. Die denkt direct, huis, 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 ik moet een huis hebben, want ik heb een huis. Dus die wil dat gelijk waarmaken.
Mm-hmm.
En die vindt dus ook een huis. Wil niet zeggen dat jij niks hoeft te doen, je moet wel een stap zetten. Als jij vervolgens niet in de krant kijkt naar huizen, of dat je op open dagen naar een huis gaat kijken, gebeurt er niks. Maar het zal je wel huizen aan gaan bieden. Dit huis, waar ik nu met Dave woon in Hoesgeest, werd ons aangeboden, maar ik had geen zin meer om te gaan kijken. We waren naar 4 andere huizen geweest en ik dacht, nee, ik heb geen zin meer. En Dave zei, jawel, nog één. Ik zeg, ja, maar ze zien er allemaal mooier uit op papier. Ik heb er geen zin meer in. Eentje, zegt hij. Ik zeg, oké, eentje nog. Ja, toen kwamen we uit dit huis. Nou, ik liep naar binnen. Ik zei gelijk, laten we een bod doen. Ik bedoel, het was echt helemaal voor ons gemaakt. Dus je moet zelf toch wel wat voor doen. Maar het onderbewustzijn biedt het wel aan. Terwijl anders waren we misschien helemaal niet zelfs maar hier in de buurt geweest. Dus ja, alles wat je onderbewustzijn gelooft, wil het onderbewustzijn realiseren. En zal het ook realiseren, want het is een miljoen keer sneller dan je bewustzijn. En dat kan je beïnvloeden. En dat is hartstikke fijn. Want dan kan jij het onderbewustzijn laten doen wat jij wil manifesteren.
Ja.
Dus.
Ja, mooi. En ik weet nog dat we in onze tweede sessie hebben wij gewerkt aan een aantal basisovertuigingen. En dat zijn standaardovertuigingen die jij met iedereen bespreekt, toch? Die een sessie bij jou komt doen.
Ja, nou weet ik niet of bijvoorbeeld de instructeuren van Psychica hierachter staan. Maar ik merk dus dat heel veel is wel gestoeld op eigenwaarde. Hoe jij, liefde, geluk en blijdschap. Als ik niet van mezelf hou en mezelf niet waardeer en accepteer en vertrouw, dan ga ik toch nooit blij zijn met de dingen om me heen. Of het nou een man is, of werk, of mijn huis. Dus dat komt wel eerst.
Ja.
Dus ik ben altijd wel geneigd om dat bij iemand eerst te testen.
Ja.
Nou zat ik laatst in die cursus The Health and Wellbeing. Dat is een hele mooie cursus. Die wordt gegeven door een Italiaan, die nu ook de basis van Psychica. En dat is zeg maar, dan moet je de basis en de advance gedaan hebben. Dan kan je de Health and Wellbeing doen. En dat is een 4-daagse cursus en die is fantastisch. Die is echt zo gaaf. En hij zegt, nee, je werkt aan het probleem dat op dat moment, dus als jij komt voor een oorprobleem, ga ik niet werken aan jouw eigen waarde. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik zou dat dus wel doen. En ik moet zeggen, vanmiddag had ik iemand en die had een oorprobleem. En ik zeg, en ik heb dat ook uitgelegd. Ik zeg, ja, ik zou dus wel met jou gaan werken aan, ik hou van mezelf nog op. Maar je komt hier voor je oor, dus laten we maar aan je oor werken. En toen zei hij, ja, ik was eigenlijk van plan om het over niks anders te hebben dan mijn oor. Maar, nou, je hebt me al zover dat ik persoonlijke dingen zit te vertellen, dus laten we dat ook maar doen. Want meestal voelen mensen wel, laat maar even testen hoe ik over mezelf denk. Die voelen wel, het zit niet helemaal jovel. Want we worden allemaal opgevoed met de beste bedoelingen. Maar met de beste bedoeling worden we opgevoed met, je bent stout. Nou, als ik stout ben, dan kan ik niet ook lief zijn. Als ik stout doe, kan ik ook lief doen. Begrijp je? Dus dat doen en zijn, we worden zo vaak op ons zijn aangevallen, in plaats van op ons gedrag. Waardoor er dus geen ruimte is voor verbetering.
Ja.
Of ouders die zeggen van, ja, nee, maar als jij niet lief bent, houdt mama niet meer van je. Die is wel extremer. Gelukkig gebeurt dat maar niet.
Ja.
Maar het gebeurt helaas.
Ja, of als je liefde doet, krijg je een ijsje.
Precies, je wordt beloond voor goed gedrag. Dus het is niet onvoorwaardelijk.
Ja.
Het is allemaal voorwaardelijk. En het wordt met de beste bedoelingen gedaan om jou netjes op te voeden. Waarschijnlijk is hun hetzelfde verteld toen zij klein waren. Want daar zat ik vandaag over na te denken. Dat als wij als moeder... Kijk, er zijn heel veel mensen van jouw leeftijd. Hè, jij bent nog vrij jong. Die zijn bezig met het spirituele. Dus jij weet best wel dat soort dingen. Maar op het moment dat jij kinderen krijgt, ga jij doen wat je moeder deed.
Mm-hmm.
Hopelijk met een beetje invulling van wat je geleerd hebt van het spirituele. Maar dat is best wel ingewikkeld. Want je weet alleen maar hoe het is om moeder te zijn van je eigen moeder.
Ja.
Dus het vraagt nogal wat om dat te veranderen. Met psychica kan dat natuurlijk veranderen. Ik ben een goede moeder. Ik ga mijn eigen weg als moeder. Ik weet wat goed is voor mijn kind als moeder. Al die overtuigingen. Dus dan mag je dat ook daar loslaten. Maar dat kan dus pas met psychica. Want anders weten we niet beter. Hetzelfde als lerares zijn. Ik wist natuurlijk als lerares alleen maar wat ik gezien had als leerling. Dus je gaat die leraar kopiëren waarvan jij denkt, nou, die had het meest succes.
Mm-hmm.
Of dat is heel streng. Of juist heel los. Of alles ertussenin. Maar wat is jouw weg? Is dan veel moeilijker te vinden. Want ja, wat weet jij nou? Je bent nooit eerder leraar geweest dan dat je het bent en hebt gezien als leerling.
Ja.
Dus dat zijn allemaal van die dingen. Maar goed, dat kan met psychica. Dus ja, om je antwoord te geven. Ja, eigenwaarde komt eerst.
Ja.
Absoluut. Want anders denk ik, is het een moeras.
Precies. Ik weet ook nog dat wij toen een tweede sessie hadden. En toen had ik een hele lijst met allemaal dingen waar ik aan wilde werken. Toen hebben we eerst, geloof ik, iets van 9 basisovertuigingen gedaan. Van de eigenwaarde en dat soort dingen. En daarna merkte we al heel snel dat de meeste overtuigingen, dat die ook vanzelf goed zaten.
Precies, dus, want die worden meegetransformeerd. Want het, meestal is dat zelf, ja, dat is helemaal precies wat je zegt.
Ja.
Die basis is ook vaak de oorzaak van alle andere dingen die je kan bedenken die er bovenop zitten.
Ja,
en dat wordt in één keer hoppa, ja.
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 En merk je ook dat die basisovertuigingen, want volgens mij heb jij daar een lijstje van. Zeg ik dat goed? Of,
ja, maar dat officieel, als je het hebt over basisovertuigingen, we hebben de kernovertuigingenbalans. Ja. De kernovertuigingenbalans is een 15 overtuigingen, waarvan we de voor en tegen. Normaal testen we nooit de tegen. Dus ik hou van mezelf, ja, die testen we. Ik haat mezelf, zou je normaal niet testen. Maar wel in die kernovertuigingen. Daar is ik hou van mezelf, ik haat mezelf, ik waardeer mezelf. Nou, niet kan je niet gebruiken, want niet herkennen de hersenen niet. Maar bijvoorbeeld, ik wil leven, ik wil sterven. Nou, dat soort dingen. Dus dan worden de voor en de tegen in de kernovertuigingenbalans. En Rob Williams, die de maker, de founder van Psychica is, die zegt, dat is de belangrijkste balans. Dus ik mag niet zeggen dat ik een lijstje heb met standaard of basisovertuigingen, want dat is niet, dat is meer mijn ding.
Ja.
Dat ik inderdaad voor mezelf een checklistje heb.
Precies.
Van dingen die ik belangrijk vind.
Ja, dus je kunt het ook Erna's checklistje noemen in plaats van basisovertuigingen.
Laten we dat doen. Erna's checklistje. Want ik doe het nu 9 jaar en ik merk gewoon dat het altijd zitten, een paar van die zitten scheef.
Ja.
Het is zo sterk geweest dat ik ooit een cliënt had, jaren geleden. En toen kwam ze weer bij me voor andere dingen. En toen had ze het over, ik vertrouw mezelf. Ik zeg, ja, maar die hebben we toch zeker wel gedaan, jaren geleden. Dus ik haal haar map erbij. En ik kijk, en toen had ik nog niet dat lijstje. En ik kijk door al haar overtuigingen. Ik zeg, weet je dat we nooit hebben gedaan, ik vertrouw mezelf. Ik zeg, nou, dat zou me nu maar niet meer overkomen, want ik heb een checklist. Maar die moesten we dus even rechtzetten.
Ja.
Dus zo ver kan dat gaan, dat iemand dus terugkomt met een probleem en die heeft helemaal te maken met het vertrouwen in zichzelf.
Ja.
Terwijl, ja, ik hou van mezelf als goed, ik accepteer mezelf als goed, ik waardeer mezelf als goed. Maar vertrouwen in jezelf, dat was er nog niet helemaal.
Mm-hmm.
Zo grappig. Maar goed, dat zou me dus nu niet zo snel meer overkomen.
Ja, dus dat checklistje, dat is eigenlijk een stel overtuigingen die soort van in de onderste laag
zit. In mijn ogen, precies, de bouwstenen.
Die aan de grond staat van alle andere overtuigingen. Die ook bij veel mensen
wel scheef staan.
Scheef staan. Ja, ik
weet niet of uit balans zijn, moet ik zeggen.
Uit balans.
Officieel.
Ja. Ja. En je noemde er al een paar. Ik hou van mezelf. Ik vertrouw mezelf.
Ik waardeer mezelf. Ik accepteer mezelf. Ik mag fouten maken. Want wij zeggen wel op scholen dat ze fouten mogen maken om van te leren. Maar rode streep
gaan we de fouten beoordelen bij je toetsen.
Precies. Ja. Daar krijg je echt geen punten voor als je een fout maakt. Terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Want nu heb je iets te leren.
Mm-hmm.
Maar nee, dat gebeurt natuurlijk niet. Dus ik mag fouten maken. Ik ben goed zoals ik ben, ik ben goed genoeg, ik mag er zijn, ik ben zeker van mezelf.
Ja.
Dat zijn ze zo ongeveer.
Ja. Ja.
Dus als iemand hier naar luistert en zegt, oh, maar daar heb ik er wel een paar van die niet in balans zijn, dat voel ik al, nu al, dan zijn die welkom om bij mij langs te komen.
En zouden we dat ook door de podcast kunnen testen? Dat wij bijvoorbeeld een overtuiging zeggen en dat we de luisteraars een instructie geven van, als je dit en dit en dit doet, dan kan je het bij jezelf testen.
Helaas kan dat niet, omdat ik kan niet natuurlijk voor iedereen in vervanging gaan.
Ja.
Dus ik weet niet wie er zit te luisteren en dat wil. Het kan zeker via de telefoon, maar het kan echt maar 1-op-1.
Oh ja.
En dan zou ik dat inderdaad testen en als die zwak test, een balansje doen om die sterk te maken. Want wat je ook niet wil, is dat mensen ontdekken van, oh, dat is zwak bij mij, maar kan daar niks aan doen. Je wil dat gelijk oplossen.
Mm-hmm.
Nou, dat kan dus op 2 manieren. Je kan bij mij sessies doen of bij elke andere psychica-facilitator in de wereld. Of je kan de cursus gaan doen bij Paula van der Werf, want die is de enige in Nederland die het geeft. Dan als je de cursus doet, die is 3 dagen, die kost 1000 euro. En dan kan je jezelf testen, je kan een ander testen en je kan 2 balansen doen. Dat is echt fantastisch. Ik bedoel, als je van plan bent op vakantie te gaan, zeg hem maar af en ga psychica-cursus doen. Want je krijgt de grootste vakantie van je leven.
Ja.
Het is zo gaaf om te kunnen. Want zodra er bij mij iets boven komt, balans ik dat direct. Mm-hmm. Oh, dan voel ik dit of dat. Oh, even testen. Ja, oké. In balans, klaar.
Ja, je kan de hele dag door die kleine knoppen gaan draaien om jezelf helemaal
in
balans te brengen.
Dat zou kunnen. Nou, dacht ik in het begin, toen ik net de cursus had gedaan, dat ik de hele dag zou gaan zitten balansen. Maar dat was helemaal niet zo. Mm-hmm. Want er is natuurlijk ook best wel weerstand waar je doorheen moet.
Ja.
Maar nu kan ik wel zeggen, nou, ik doe nog steeds wel na 8 jaar, 1 keer per week, nog wel een testje en een balansje. Ja, mm-hmm. Zeker wel.
Ja.
Ik heb er dus al heel veel gedaan, maar
ja,
er komt altijd...
Ja, precies. Er blijven altijd weer nieuwe dingen natuurlijk waar je tegenaan loopt.
Precies. Ja.
Ja. Ja. Ja. En we hadden het net voor de podcast al even over het onderwijs.
Ja.
En toen gaf je aan dat je heel veel ideeën had over meditatie in het onderwijs, over andere dingen in het onderwijs. Zou je wat meer kunnen delen over jouw visie op het onderwijs en misschien ook met betrekking tot psychica?
Ja, kijk, toen ik in het onderwijs zat, heb ik natuurlijk wel dingen geprobeerd. Meditatie, toen ik op de hogeschool les gaf, ook met studenten die bang waren om voor de klas te staan, psychica gedaan. Maar laten we even aan het begin beginnen. Ik denk dat als wij in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs dingen zouden hebben als meditatie. En dat kan gewoon ontspanningsoefening genoemd worden. Want ik weet nog dat toen ik dat erin bracht in mijn klas, dat leerlingen zeiden, mevrouw, weet u dat ik nog nooit op een stoel heb gezeten met mijn ogen dicht? Die deden al hun ogen dicht als ze gingen slapen. Mm-hmm. Op een stoel zitten met je ogen dicht. Nou, en dat voelde zo raar, maar ook zo rustig, zeggen ze dan, weet je. Dus kinderen staan daar heel erg open voor om dit soort rare dingen te gaan proberen. Dus ontspanningsoefening, grondingsoefening, meditatie, simpel. Laat ze maar ervaren hoe dat voelt om bij zichzelf te zijn en zich af te sluiten voor alle prikkels om zich heen, terwijl ze in de klas zitten. Want je kan dan ook naar jezelf toe. Wat meestal niet gebeurt, zoals je zelf zegt, je bent constant bezig. Wie doet wat, waarom ben ik hier wel veilig? Dat is 1, meditatie, gronding, massages misschien, elkaar leren masseren, weet je, dat je elkaar dus voeten masseren, schouders masseren, dat je elkaar kan aanraken op een liefdevolle manier die ook nog eens prettig is. Psychica, ik denk dat elke school, sommige scholen hebben psychologen in dienst, elke school zou een psychica-facilitator in dienst moeten hebben.
Zeker.
Als een kind problemen heeft, dat je in vervanging voor dat kind, met toestemming uiteraard, of met het kind als het oud genoeg is, een balans kan doen op veiligheid, op wat het ook maar is wat het kind nodig heeft. Ik heb ook heel lang bijles gegeven in het Engels. Dan kwamen de leerlingen en dan begrepen ze de grammatica echt. Er was echt niks mis mee en ze haalden nog steeds 1-3. Dan ging ik met toestemming van de moeder, vader, ging ik testen. Ik ben dom, ik ben slim. Nou, als je onder bewustzijn denkt dat je dom bent, wat al snel gezegd wordt, ja, doe niet zo dom, ja, doe normaal. Als het onderbewustzijn denkt dat hij dom is, kan hij natuurlijk nooit achters gaan halen. Want het is toch dom? Dus kan niet. Dus dom, slim, omdraaien. Want dan was slim zwak en dom was sterk. Omdraaien met een balans. Of de leraar, ik blijf kalm als de leraar Engels binnenkomt. Want er waren ook wel, die waren echt gewoon bang voor de leraar. En dus konden ze daar, tijdens de toets zaten ze gewoon als een, of bang voor de toets, gebeurde ook. Bang voor de leraar, bang voor de toets, bang om te falen. Nou, noem maar op. Faalangst is natuurlijk een hele bekende. En dan deed ik met hun balans en haalden ze opeens 8. Dat ook die ouders zeiden, maar hoezo begrijpt hij het nu wel? Nee, hij begreep het al. Hij kon het alleen niet op de toets laten zien. Want er zaten allerlei andere angstdingen omheen. Waardoor hij niet kon presteren. Of zijn ding kon doen. Presteren is ook zo'n ding. Want we moeten allemaal maar presteren. En dat is ook een ding. Moeten en mogen. Als je iets moet, ja, dan is er geen vrijheid. Mijn zus vroeg op een gegeven moment, Paula, die zei, Erna, moet je van mensen houden? En toen zei ik, ja, natuurlijk. Weet je, vanuit het christelijke gedachte en mijn opvoeding. Ja, natuurlijk moet je van mensen houden. Zei ze, nou, dat is geen liefde. Ik zei, hoezo niet? Nee, zei ze, want ik zie geen vrijheid. Op zo'n manier. Toen ben ik dat gaan testen. Ik moet van mensen houden was sterk. Ik mag van mensen houden was zwak. omgedraaid. En toen dacht ik, oh, mag iemand ook dus gewoon een klootzak vinden?
Ja.
Prima. Mocht daarvoor niet echt.
Precies.
Terwijl ik het misschien stiekem wel vond, maar mezelf daardoor ook weer op mijn donder gaf, want eigenlijk mag dat helemaal niet. Nou, zo zit je jezelf dus in bochten te wringen om er overeen te komen met, ja, ja, nu mag ik gewoon.
Dat is geen echte liefde natuurlijk. Als je ergens tegen jezelf zegt, ja, ik vind het eigenlijk niet aardig, maar ik moet van hem houden.
En, ja, want alle mensen zijn het waard om van gehouden te worden en noem maar op. En ja, zijn allemaal, ja.
Ja, dat zijn ze ook, maar niet door jou.
Precies.
Ja.
Dus nee, toen heb ik heel goed begrepen tussen moeten en mogen. En dat geldt op alles.
Ja.
Ik moet presteren of ik mag presteren.
Ja.
Weet je, ik moet goed voor mensen zorgen of ik mag voor mensen zorgen. Hoeveel mensen moeten niet voor hun ouders zorgen? Vooral op mijn leeftijd natuurlijk. Als je over de 60 bent, krijg je behoeftige ouders.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, maar ik moet toch voor mijn ouders zorgen? Nee, je mag voor je ouders zorgen. Nee. Maar laten we het moeten er even uithalen. En dan kan je kiezen of je voor je ouders wil zorgen.
Ja.
Ja.
En hoe zou je er dan voor kunnen kiezen? Bijvoorbeeld als je op de middelbare school hebt en je hebt een toets en je ouders zeggen van, ja, je moet die toets maken. En de school zegt, ja, je hebt die toets nodig om
zelfs dan
over te gaan. Wat doe je dan als
kind? Nou ja, daar zit natuurlijk een moeten achter. Mm-hmm. Maar zelfs dan als ik in mijn systeem heb, ik mag die toets maken.
Ja.
Of ik mag die toets goed maken. In plaats van ik moet die toets goed maken.
Ja.
De druk gaat eraf.
Ja, dus je,
dus
gaat
je moet hem nog steeds doen. Maar
je maakt de toets en je schrijft op wat je weet. En of het nou een 8 is of het is een 4, dat maakt voor je spanning niet uit, zeg maar. En daardoor wordt het een
hoger cijfer.
Ja.
Precies, want de spanning is weg. Want als jij daar naartoe gaat van ik moet, of ik mag, dat is een hele andere spanning. Mm-hmm. Waardoor je waarschijnlijk de toets ook beter maakt. Absoluut.
Ja. Ja, waardoor je van tevoren waarschijnlijk ook ontspannender voor de toets gaat leren.
Absoluut.
Ja.
Want als jouw hele leven ervan afhangt, als jouw identiteit erin vastzit,
ja.
Nou,
als je niet meer thuis mag komen als je het wat te doen hebt.
Of in ieder geval geen eten meer krijgt.
Ja.
En vroeg naar bed.
Ja. Ja.
Je telefoon wordt afgepakt.
Ja.
Dat gaat helpen. Dat gaat de druk alleen nog maar vergroten.
Ja, precies.
Precies.
Ik denk dat dat heel
strafsancties
is. Ja. Ja. Ja, ik had zelf geen strafsancties op toetsen. Maar ik wist wel, als ik slechte cijfers had, dat ik mijn ouders heel erg teleurstelde.
Ja, ja.
Dus dat speelde bij mij heel erg. Als ik dan een slecht cijfer kreeg, vond ik zelf, vanuit mezelf vond ik het helemaal niet erg. Maar dan die teleurstelling vond ik heel erg als ik thuis kwam.
Ja.
Dus ik denk, als ik toen psychicaal had gekend en ik had gewerkt aan de overtuiging van, ja, de reactie van mijn ouders.
Ik accepteer de reactie. Ik blijf kalm als mijn ouders mij emotioneel chanteren.
Ja.
Maar dat is een beetje sterk gezegd. Maar die proberen ook het beste te doen. Van ja, je stelt ons teleur. Want wij willen dat het zo goed mogelijk met jou gaat in het leven.
Mm-hmm.
Niet doorhebbende dat ze met die teleurstelling grote druk op jou leggen. Nee, dat klopt. Maar ik zou dan die ouders ook graag even met wat overtuigingen dat een kind alleen maar wat waard is met hoge cijfers.
Ja. Ja, ik denk,
en dat je alleen maar wat kan bereiken met hoge cijfers in het
precies.
Leven.
En dat er ook een stukje eigenwaarde achter ligt natuurlijk. Want als
ouder
ben je reuze trots als je kind goed presteert.
Absoluut.
En ja, je houdt het vaak wat stiller als je kind niet goed presteert. Of je maakt er een heel probleem van. Van, oh ja, mijn kind die wordt even een beestje vermoord.
Nou, even een vlieg hier die hier maar bleef.
Ja.
Sorry vlieg. Ik geloof dat hij weg is. Ik zie hem niet meer.
Ja, ik zag hem volgens mij daar ergens.
Ja.
Maar goed. Ja. Ja, dus ik denk ook een stukje eigenwaarde van de ouders. Die,
is waar. Maar ik denk, ja, dat denk ik ook. Maar dat hebben ze ook weer van hun ouders meegekregen.
Precies, ja.
Dat is de manier waarop je het doet.
Ja.
Sancties, zeggen dat je teleurgesteld bent. Dat is natuurlijk het ergste wat er is. Als je je ouders teleurstelt. Want elk kind wil hun ouders blij maken.
Ja. Je bent zo afhankelijk van je ouders. Je, ja.
Ja, maar je houdt ook zo ontzettend veel van ze. Het verbaast me altijd hoe ver, als je dat ziet op tv, hoe ver ouders kunnen gaan in misbruik of in mishandeling van hun kind. En het kind blijft zo trouw.
Mm-hmm.
En zo liefdevol.
Ja, en die kent ook niks anders. Ja.
Ook niet en denkt vaak, het is mijn schuld. Ik ben degene, als ik anders was geweest, dan had mijn ouders waarschijnlijk ook anders naar mij gedaan. Tuurlijk, die betrekt het op zichzelf. En die blijft gewoon, ook door afhankelijkheid, absoluut. Maar die blijft van zijn ouders houden. Totdat het echt niet meer kan natuurlijk. Maar het verbaast me, een kind is zo flexibel en zo, ja.
Ja.
Trouw en liefdevol.
Ja, Ik denk dat het een goed idee is om een psychica-facilitator op elke school te doen. Mm-hmm. En dan gewoon met een nieuw checklistje te komen waar elke kind...
Nee, met Erna's checklist. Hoezo een nieuwe checklist? Ja. Erna's checklist.
Erna's checklist. Maar je zei net ook dat veel kinderen bang zijn. Ja, je hebt natuurlijk, ik mag fouten maken erop staan.
Ja, ik ben veilig heb ik laatst nieuw erop gezet.
Ja.
Want ik ben veilig in general is ook een ding voor de meeste mensen.
Mm-hmm.
En dan kan je het betrekken en nog specifiek maken. Veilig in groepen, veilig op school. Veilig in, je kan het nog specifieker maken, maar vaak is die basisveiligheid, die krijgen wij niet mee, gek genoeg.
Mm-hmm.
In jouw opvoeding krijg je niet mee dat je veilig bent.
Ja.
Omdat er zoveel factoren aan je gaan lopen trekken en doen, en zoveel van je verwacht wordt, en steeds meer. Hoewel we ook steeds meer bewustere kinderen krijgen, maar er wordt steeds meer van ze verwacht aan sporten en aan wat die kinderen allemaal niet doen. En dan heb je ook nog social media. Van het moment dat je 9 à 10 jaar bent, krijg je die telefoon. Nou, dan is het hek van de dam.
Ja, soms al eerder. Ik zie ook kinderen van 3 die op iPads de hele dag zitten.
Dus ja, dat oké. Okay. Dus die zitten dan
nog
in een filmpje.
Media,
precies,
ja.
Die zitten dan een filmpje te kijken, maar oké. Okay.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, goed, ik maak me daar ook soms schuldig aan hoor, dat mijn kleinkind van mijn filmpje mag kijken.
Het is soms wel even makkelijk, ja. Ja, oké, okay, dus we zouden eigenlijk een psychica-facilitator op elke school neer willen zetten. En dan met Erna's checklistje en gewoon elk kind wat naar die school gaat, even van tevoren de basisovertuigingen checken en weer in balans brengen.
Ja, en dan krijg je ook hele andere klassen. En ook de dynamiek in de klas kan je behandelen natuurlijk met psychica. Van ik heb lieve vriendjes en vriendinnetjes, iedereen houdt van mij. Want dan zal je gedrag ook anders zijn als je denkt dat die van je houden. Dan dat they're out to get you.
Mm-hmm.
Ja, tuurlijk. Nee, dat wordt een hele andere dynamiek. En dan hoef je ook niet meer baasjes te hebben die de boel domineren. Of anderen die er kruipend achteraan rennen. Of wat dan ook. Weet je, die hele dynamiek die... wel geleerd worden op onderwijs, studenten die het onderwijs in willen, die leren daarover, over de dynamieken in de klas. Weet je wel, dat je er altijd eentje hebt, die is de lolbroek, en eentje die de baas speelt, en de ander die, nou ja, die meedoet met de meute. En, dus je leert wel over die dynamieken en hoe zo'n klasdynamiek in elkaar zit, en hoe jij als leraar daar ook onderdeel van bent.
Mm-hmm.
Maar wat doe je dan?
Ja.
Als dat, je kan er wel een beetje wat mee schuiven en doen.
Ja, het hangt me ook de pestkop, die zal gewoon de pestkop blijven, hoe hard je er ook aan probeert te trekken als leraar.
Nou, nee. Ook pestkoppen zijn te bereiken als je hun bereikt op waar zij bang voor zijn.
Ja.
Want waarom is een pestkop helemaal niet? Omdat hij nou gedacht heeft toen hij geboren werd, laat ik eens even heel vervelend gaan worden in dit leven.
Ja.
Nee, die is ook zo gevormd. En als je die naar zijn angsten gaat kijken, die is ook bang om afgewezen te worden. Dus wat doet hij? Die slaat eerst.
Ja.
Die gaat zorgen dat hij domineert, zodat er nooit gezien wordt hoe bang die is om te falen of gedomineerd te worden.
Ja, precies. Dus als je daar verstand van hebt, dan kan je met de pestkop in gesprek gaan.
Ja.
En ik denk, ja, zo'n leraar die voor de klas staat, die heeft een andere expertise. En die heeft vaak, die weet wel wat er in de klas allemaal gaande is. En die probeert dat een beetje in toom te houden.
Precies. En ook wel te praten. Hè. Er is steeds meer bewustzijn op pesters en gepest worden mensen die gepest worden met elkaar in gesprek te laten komen. Dus op scholen zijn er echt wel goede programma's om de pester en de gepeste met elkaar te verbinden. Want de gepeste is ook niet alleen maar het slachtoffer. De gepeste doet ook iets. Die heeft waarschijnlijk dezelfde angst. Als ik maar niet gepakt word. Als ze maar niet van mij een doelwit maken. Zelf wat de pester denkt. Die denkt ook, als ze maar van mij geen doelwit maken. Dus als je ontdekt dat je eigenlijk als gepeste en als de pester dezelfde angsten hebt, dan kom je al dichter bij elkaar.
Ja, dan zie je dat we allemaal hetzelfde zijn in de kern.
Precies, dus dat, maar het hangt wel van wie het dan doet inderdaad. Want je zou kunnen zeggen, ja, als ik een leraar ben, heb ik ga voor mijn vak. Ik ben geen psycholoog. Ik ga niet, dat is niet mijn ding om pesters en gepesten uit hun dingetje te halen. Maar daarvoor heb je natuurlijk die psychiatrische facilitator.
Ja, en je moet het ook maar net weten natuurlijk. Niet elke leraar. Misschien willen ze het wel heel graag. Ik weet nog dat ik een mentor had in de tweede klas. En die wou wel heel graag dat wij het met elkaar goed konden vinden.
Ja.
Maar ja, wat hij zei, dat sloeg niet aan bij de klas. Nee, dus hij probeerde het wel. Maar ja. Hij kon er zelf ook niet heel veel aan doen.
Nee. Nee, dan moet je echt wel weten wat je aan het doen bent. En,
ja.
Maar goed, ja.
Ja, en ja, stel dat je op de middelbare school zit of in latere leeftijd, maar ik kan me voorstellen op school dat dingen wat harder kunnen binnenkomen en je hebt bijvoorbeeld problemen thuis, dus gescheiden ouders of een ziek familielid en daardoor ja, zit jij niet lekker in je vel. Zou psychica daar dan ook bij kunnen helpen?
Absoluut, want nu kan jij misschien zeker, ja, kijk, bij, ik heb heel lang rouwverwerking gedaan op scholen. En wat er vaak gebeurt, stel een van de ouders overlijdt. Die andere ouder die zit zo in zijn verdriet of het wegstoppen daarvan. Dat die kinderen eigenlijk, en dat zeggen ze ook vaak tijdens die rouwverwerkingsbijeenkomsten. Ik ben eigenlijk twee ouders kwijtgeraakt. En die ouders zeggen ook, doordat jij, hè, dus die ouder die overgebleven is en dat kind in die rouwverwerking had, die zegt, eigenlijk heb ik kunnen rouwen omdat mijn kind kon rouwen. Dus dat werkt both ways. Dus met scheiding, als jouw ouders scheiden, dan zijn ze allebei zo bezig met dat scheidingsproces dat je bij je ouders niet terecht kan. Dan zou het heel fijn zijn dat je naar een facilitator kan. En vooral als jij denkt dat het jouw schuld is, wat kinderen vaak denken. Ik had laatst een heel leuk gesprek met een van mijn dochters. En ik ben met haar vader ook gescheiden. Dus toen zei ze, we hadden het over scheidingen en hoe kinderen dan denken. En toen zei nee, we hadden het niet over scheidingen. We hadden het over dat kinderen best wel zwaar zijn voor een huwelijk. Ze zegt, nou, ik vind kinderen hebben best wel zwaar voor mijn relatie. En toen zei ik, dat ben ik helemaal met je eens. Want ik werd altijd ja, heel, zeg maar, gerust een beetje opgefokt om voor de kinderen te zorgen. En dan kreeg ik ruzie met mijn man, want die deed dan niks. En, ja. Dus zij zegt, dus eigenlijk kunnen we zeggen dat kinderen wel de schuld zijn van de scheiding. Dus wij lachen. Maar je begrijpt waar ik heen wil, is dat een kind denkt dat al snel wel. Want die ziet ook natuurlijk dat die ouders of over hun ruzieën, of over, ze zien niet dat die stress iets aanraakt wat niet goed is in de relatie. Ze zien, oh, het gaat over mij. Als ik niet zo lastig was geweest als ik anders had, dan zouden zij niet zijn gaan scheiden. En dat kan je natuurlijk met een psychica-facilitator veranderen. Van nee, want ik heb ook getest, ben ik schuldig aan de scheiding van mijn ouders? Absoluut, in mijn onbewustzijn zit ja. Dus dat moest ik weer veranderen in een nee. Want natuurlijk ben jij niet verantwoordelijk als kind. Dat jij een katalysator kan zijn omdat de druk vergroot, ja. Maar dat is natuurlijk niet de oorzaak. Dus ja, die zou daar heel veel in kunnen betekenen. Ziekte, hetzelfde. Hoe ga je om met ziekte? Hoe accepteer je dat bijvoorbeeld je een van je ouders een dodelijke ziekte heeft? Of een slepende ziekte? Of, want je hebt natuurlijk ook gevoelens van, stel dat mijn moeder al jaren kanker heeft. Ik ben 14, 15 jaar. Ik moet hartstikke veel doen in het huishouden om mijn vader te helpen, noem maar op. Af en toe denk je ook van, oh, ik kan dit niet. Waarom gebeurt mij dit en ik kan dit niet uitstaan? Maar daar voel je dan weer heel rot over, want het is je moeder. En
ja. Dus je bent bang dat ze doodgaat natuurlijk.
Je bent bang dat ze doodgaat, maar ja. Je bent het ook zat.
Ja.
Dat jij voor alles opdraait. Dus ja, dan zou het wel heel handig zijn als er iemand met jou wat kon balansen.
Ja.
Want je kan ook een stressbalans doen met psychica, dat de stress eraf gaat.
Mm-hmm. Zijn dat veel voorkomende balansen die gedaan worden bij een zieke ouder? Stress en angsten? Of zijn er nog meer...
Het hangt er echt af waar degene mee komt.
Ja.
Waar diegene het meest, want als je de eerste 10, 20 minuten hoor je alle overtuigingen al van diegene. Dus als iemand bij mij komt en die begint zijn verhaal te vertellen, dan begin ik gelijk mee te schrijven. Maar ik verander die overtuigingen die ik hoor gelijk naar positieve overtuigingen. Dus als diegene zegt, ja, maar ik heb nooit tijd voor mezelf, schrijf ik op, ik heb altijd tijd voor mezelf. Als hij zegt, ja, maar ik ben bal gewoon van dit, ik ben blij dat... Of ik accepteer dat, als het niet iets is om blij over te zijn, ga je naar acceptatie. Acceptatie komt voor verandering. Betekent niet dat je het ermee eens bent, betekent alleen maar ik accepteer dat het zo is en we gaan het nu veranderen. Dus ik schrijf gelijk mee. En een cliënt die zei op een gegeven moment, wat zit jij dan op te schrijven? Want volgens mij schrijf je hele verkeerde dingen op. Ik zeg, nou, ik ben aan het opschrijven wat de positieve dingen zijn. Maar ze zegt, dat is helemaal niet waar. Ik zit toch te vertellen juist dat dat niet waar is. Ik zeg, dat weet ik, maar dat wil je toch veranderen? Oh ja, 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 dat wil ik wel veranderen. Dus het was zo grappig, want die dacht, ik ga opschrijven wat ze allemaal voor negatieve dingen zeggen. Maar je wil natuurlijk, en dat is mooi van psychica, wij vragen niet van, vertel je levensverhaal maar. Wij vragen alleen maar, wat wil jij bereiken? Wat wil jij veranderen? En als je daarmee bent, dan gaan ze misschien zelf vertellen wat hun allemaal dwars zit, wat veranderd moet worden. Mag worden. En dan werk je daar gewoon aan.
Ja.
Dus dan testen, balansen, testen, balansen, testen, balansen. Het is zo simpel.
Ja.
En krachtig. En effectief.
Ja. 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 Dus ja, kort samengevat, als jij een situatie thuis hebt of er is ergens iets wat niet goed gaat, dan zou je je overtuigingen daar over dat onderwerp kunnen veranderen met psychica. Ja. Dan ga je onderbewustzijn herprogrammeren en ja,
dat verandert je hele wereld.
Ja. Ja. Ook al verandert er misschien niks aan die situatie. Kijk, als je een ziek familielid hebt, die blijft natuurlijk ziek.
En toch verandert er wat, namelijk je perceptie.
Ja.
En daardoor wordt het draaglijk. Maar zoals je zelf zegt, diegene wordt misschien niet beter. Mm-hmm. Maar in ieder geval wordt het de situatie wel beter. Doordat je er anders tegenaan kijkt, dat je er niet meer onder lijdt.
Ja.
Maar dat je er nog iets moois van kan maken.
Ja.
Of wat dan ook.
Ja, 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 bijzonder. En zou je ook trauma's kunnen wegwerken met psychica? Dus stel...
Ja, kijk, je hebt het EMDR. Hè, die werkt bijvoorbeeld... EMDR werkt ook met linker en rechter hersenhelft. Want dat doet psychica ook.
Zou je wat meer kunnen vertellen over wat EMDR inhoudt?
Nou ja, EMDR werkt dus ook op de linker en rechter hersenhelft. Maar dan met oogbewegingen. Maar ik heb cliënten die hebben dan EMDR gedaan. En die hadden na een paar maanden weer last van het trauma waar ze voor geweest waren. Dus het werkte wel, maar niet... op de lange duur.
Ja, want ik heb nog nooit EMDR gedaan of zo. Is dat, nee. Ik heb er wel wat kort over wat gelezen. Zou je kort kunnen vertellen? Ja, ga je dan in gesprek? Of,
Nou, wat we dus met psychica doen, als we dus met een trauma te maken hebben, dan ga ik eerst even checken van wat is de stress. Want dan zouden wij dus een stressbalans doen. Het heet geen stressbalans, het is een stresstransformatiebalans. Dus wij zouden een stresstransformatie doen met als gevolg dat de weerstand, de emotie van dat trauma eraf gaat. Dus wij zouden zeggen, ga naar dat trauma toe, dan testen we of het je verzwakt. Als het je verzwakt, gaan we de balans doen. Na de balans testen we weer of het sterk is. Als het sterk is, zul je ook merken dat die emotie van het trauma eraf is. En dat is wat je wil. Je weet nog steeds wat gebeurd is, maar je wil niet zo upset zijn over wat er gebeurd is.
Ja.
Dus ja, wij doen aan met trauma, of wat het ook is, trauma, allergie, ziekte, overtuigingen, alles. Maakt niet uit.
Ja.
Alles.
Ja, geweldig.
Ja.
Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat hier wat meer bekendheid voor komt.
Ja, nou gelukkig doe jij dat.
Ja, precies. Ik hoop met de podcast ook een hoop mensen te bereiken en ik wil ook zeker de psychica cursus gaan doen.
Leuk.
Binnenkort, dus dan kan ik ook bij mensen de overtuigingen gaan. Ja.
Eerst bij jezelf en dan bij een ander.
Jezelf, ja,
precies.
Gaan helpen.
Hartstikke leuk.
Ja. En dan vroeg ik me nog af, want je zei al dat je bezig was met meditatie in de meditaties in de klas. En je bent al vroeg begonnen met psychica. Hoe ben jij daar eigenlijk bij gekomen? Is dat iets wat je uit je jeugd hebt meegekregen? Of ben je daar zelf
het spirituele aan zich, bedoel je het geheel?
Ja.
Ja, sowieso had ik vrij ruimdenkende ouders. Ik wil niet zeggen dat... mijn vader had wel zo... hij was psycholoog. Hij had wel zo zijn ideeën hoe het allemaal moest en was. Ik bedoel, hij zei altijd... een kind staat op de schouder van zijn ouders... maar denk maar niet dat hij ooit naar ons luisterde. Dus, en wel heel erg bepalend was in ons leven. Maar in principe waren mijn vader en moeder vrij ruimdenkend. En konden we alle kanten op. Ze hadden niet, mijn moeder was wel katholiek van huis uit, mijn vader gereformeerd. Maar ze hadden niet echt samen een religie die ze ons opdrongen. En ik was al heel jong toen ik... Ik wist niet veel over het boeddhisme, maar ik had een boeddha-beeldje, een ketting met een boeddha-beeldje. En ik vond mezelf altijd een boeddhist. Maar als je mij nou had gevraagd in die tijd, wat is dat dan? Geen idee. Eén ding wat ik wel hoog in mijn vaandel had, vrijheid. Ik wil vrijheid ontdekken, leren. Dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Maakt niet uit hoe rijk ik ben, wat dan ook. Ja, kinderen was ook belangrijk. Ik wil kinderen en ik wil vrijheid. Nou weet ik niet hoe goed die samen gaan. Nee hoor, die gaan heel goed samen. Maar dat heb ik wel moeten leren. Want ja, leren vrij te zijn terwijl je ook die zorg had. En je niet laten overheersen door die zorg. En oh, als het allemaal maar goed gaat. Want zo zat ik best wel een beetje in elkaar. Dus ik was best wel een nerveuze moeder, zeg maar. En altijd bezig. En oh, als het maar goed gaat. Daarin, ja, en dat leer ik nu met de kleinkinderen heel erg. Die vrijheid daarin en het spelen. En nou is dat misschien ook een beetje oma eigen. Het is makkelijker als oma dan een moeder. Want je moet zoveel als moeder. Is ook niet makkelijk. Maar goed, ik wil dus kinderen en vrijheid. En ik denk dat mijn hele leven daar wel... Ik ben al heel vroeg in het spirituele terechtgekomen en gegroeid. En op zoek naar die twee dingen. Van hoe zit dat in elkaar en hoe realiseer je dat en hoe kom je over je angsten heen en over, want ik was ook best wel een bang kind. En
dat vrijheid niet alleen maar fysieke vrijheid is, van ik kan gaan waar ik wil gaan, maar ook een stukje mentale vrijheid.
Het was voor mij absoluut de mentale vrijheid. Nee, zeker niet dat stukje. Het is meer, het was echt meer de innerlijke vrijheid. En ik begreep ook steeds meer innerlijke vrijheid komt met hoe je omgaat met verantwoordelijkheden. Het wil niet zeggen dat je geen verantwoordelijkheden meer hebt. Nee, hoe ga je om met je verantwoordelijkheden? En ik kan wel zeggen dat ik nu de laatste jaren een hele grote vorm, hoge vorm van vrijheid heb bereikt. Ben ik het helemaal? Nee. Ik heb ook zomaar verslavingen. Want zo zie ik het ook. Verslaving is natuurlijk ook niet vrij zijn. Dus zolang ik nog mijn chocola wil en mijn serie en weet ik wat, dan ja... Nee, ik kan niet zeggen dat ik er ben, maar ik ben goed op weg. Ja. Zeker door psychica. Dat heeft voor mij echt mijn leven veranderd.
Ja.
Ja, dat heeft zulke grote sprongen teweeg gebracht. Dan kon ik met alle andere therapievormen die ik gedaan heb, en ik heb er heel wat gedaan, kon ik dat niet bereiken. Nee.
Nou, mooi. Laten we daarmee afsluiten.
Oké.
Okay. Ja.
Dankjewel.
Ja, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, vond ik ook.
Ja.
Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt, @JulietteVeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt @JulietteVeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.